1 Korinthe 15, waar de apostel, zoals wij zien en gezien hebben, schreef: Voorsbroeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, het evangelie door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Je kunt niet zomaar alles evangelie noemen. Je kunt het wel doen, maar het gaat om het evangelie in de Bijbelse toepassing van de term. Dat is het evangelie waardoor men behouden wordt. Dat evangelie zou men inderdaad behouden of bewaren op zodanige wijze als Paulus het bijvoorbeeld verkondigd heeft. En anders is het geloof te vergeefs, staat er ook achter in vers 2. Tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. En dan zei hij, want ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Niet noodzakelijk naar de wil van God, maar wel degelijk naar de schriften. Want het mag dan zo zijn, aan de ene kant, dat de dood van de Heer Jezus het resultaat was eigenlijk van de werking van Satan, van de oversten deze wereld, zoals het inderdaad in het tweede hoofdstuk van deze brief dan toch in elk geval staat. Het neemt niet weg dat God het opgenomen had in zijn plan, en dat plan had hij ook inderdaad vastgelegd in de schriften. Ik zei niet zozeer geopenbaard in de schriften, want dat is een wat sterkere uitdrukking, maar wel degelijk vastgelegd in de schriften. En toen dan ook de Heer Jezus Christus stierf voor onze zonden, was dat wel degelijk naar de schriften waarin dat was aangekondigd enzovoorts. Maar daar blijft het niet bij. Er staat vervolgens achter in vers 4 dat hij is begraven. Was net zo goed naar de schriften, want ook daar hadden de schriften over gesproken. En vervolgens, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Dat wil zeggen dat net zo goed als dat de dood van de Heer Jezus was vastgelegd in de Oudtestamentische schriften. En toen het gebeurde was het dus vervulling daarvan. Zo is dat ook het geval met de opstanding van Christus ten derde dagen. Die derde dag speelt een belangrijke rol in zeer vele Bijbelse geschiedenissen. We lezen daar gemakkelijk overheen. Maar vergis u niet, elke keer als in de Bijbel sprake is van een derde dag, en dat is veel vaker dan u zou vermoeden, reken het maar eens na, vertel het maar eens na, zal blijken dat daarbij gesproken wordt feitelijk profetisch en dikwijls in typologie over de opstanding van Christus ten derde dagen naar de schriften. En daarna, merkwaardige wijze, na deze inleidende vier versen van het hoofdstuk, gaat het alleen nog maar over opstanding. De opstanding van Christus in de eerste plaats, zeer uitgebreid en ongeveer tot en met ongeveer tot en met vers 28 dan. Dat steekt niet zo precies. Maar en na vers 28, vers 29 dus tot en met vers 58, gaat het vervolgens om de uitwerking van niet de dood van de Heer Jezus, maar de uitwerking van de opstanding van dezelfde. Van hem die God ten derde dagen na de schriften uit de doden heeft opgewekt. Eerst dus uitgebreid over het historische feit van de opstanding van Christus. Daarna over de consequenties daarvan voor ons en in het algemeen voor het plan en het werk Gods. Want daar gaat vervolgens heel de rest van het hoofdstuk over. En volgens de eerste verse van dit hoofdstuk, dat is het evangelie. We ontstaan op een of andere wijze altijd problemen als ik dit soort dingen zeg. Maar dat is ook de reden waarom ik het dus steeds herhaal. Dan wordt het misschien langzamerhand wat bekender, zal ik maar zeggen. En dan krijgt men er misschien wat meer moeite mee. Maar de waarheid is nou eenmaal Dat weliswaar, natuurlijk, vanzelfsprekend, de dood van de Heer Jezus, zijn lijden en sterven, natuurlijk een belangrijke functie heeft in het plan Gods. Zonder dat zou er namelijk absoluut geen verlossing mogelijk zijn. Maar het neemt niet weg dat de verlossing uiteindelijk pas mogelijk werd door de opstanding van Christus uit de dood vervolgens. En de blijde boodschap, ik zeg het nu maar, dan hebben we een hele week om daarover na te sputteren. De blijde boodschap is niet dat één voor allen gestorven is, want de consequentie daarvan is dat dan dus allen gestorven zijn, 2 Korinthe 5. De blijde boodschap is dat God deze Jezus, die voor ons en voor heel de wereld, voor ieder mens, gestorven is en de zonde der wereld heeft weggedragen. De blijde boodschap is dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En daarmee komt fundamenteel verlossing tot stand. De prediking van het evangelie is dus de prediking van een verrezen Christus. De opstanding. Dat is waar het werkelijk over gaat. En ik heb ook geprobeerd u dat te laten zien. Ik ben er niet helemaal uitgebreid genoeg aan toegekomen wellicht. Maar ik heb geprobeerd u dat te laten zien in elk geval vanuit Handelingen 2. Wat ik naast 1 Korinthe 15 gelegd heb. Omdat in Handelingen 2 door de apostel Petrus nou eenmaal gesproken wordt. Niet over zijn lijden en dood. Het wordt aangehaald. Vanzelfsprekend. Maar de prediking van Petrus op de Pinksterdag is niet dat deze Jezus gestorven is voor de zonden der wereld, maar is dat God hem heeft opgewekt en dat God hem gezet heeft aan zijn rechterhand. Of zoals het er letterlijk staat, God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld tot Here en tot Christus. Waarna het publiek, wie het dan maar waren, vroeg: maar broeders, wat zullen wij doen? Mannen, broeders, avant la lettre, denk ik altijd, maar dat even terzijde. Mannen, broeders, wat zullen wij doen? En Petrus zei, dat is makkelijk genoeg. Bekeert u en laat u dopen en je zult ontvangen wat wij inmiddels al ontvangen hebben. Wij, Petrus en de zijnen uiteraard, namelijk de Heilige Geest. En ik neem niet eens nou de moeite om het na te zoeken, want dat kunt u allemaal zelf. Maak maar een notitie. Petrus zegt in Handelingen 2 op de Pinksterdag dat de Heer Jezus Christus de eerste is geweest die die geest, de Heilige Geest, heeft ontvangen. En wel niet op die dag, maar 50 dagen daarvoor. Toen hij namelijk uit de dood opstond, toen ontving Jezus van Nazareth de Heilige Geest in die zin dat hij eeuwig leven ontving en dat de dood niet meer over hem heerst en wat het allemaal maar wezen mag, want zo staat het later in Romeinen 6 enzovoorts. En de praktische consequentie van is dat een ieder die zich bekeert en zich laat dopen, want Peter zegt dat nu eenmaal zo, diezelfde geest en daarmee datzelfde eeuwige leven zal ontvangen. Dat is het verhaal. En dat is de boodschap, niet alleen in deze paar schriftgedeelten, maar feitelijk in heel het Nieuwe Testament. Ik bedoel, in alle nieuwtestamentische schriften, beginnend bij Matthäus 1, vers 1, om zo te zeggen. Er wordt gepredikt dat God deze Jezus tot Christus gemaakt heeft. Dat is een moeilijke manier om te zeggen. God heeft hem uit de dood opgewekt en daarmee gemaakt tot de eersteling van een nieuwe schepping. Hij heeft hem onttrokken aan de heerschappij van de dood enzovoorts. Definitief, dat is een historisch feit. En de gedachte is dat waar wij, waar u en ik, navolgers zijn van Christus. Kortom, waar u en ik zich onderwerpen aan het woord Gods, ontvangen wij van die God die gesproken heeft datzelfde leven dat hij beloofd heeft en dat hij reeds gegeven had aan de Heer Jezus. Dat is in het kort in één notendop heel het evangelie. Wie gelooft zal deel hebben niet slechts aan de dood van de Heer Jezus, maar in het bijzonder aan zijn opstanding. En dat is verlossing. Niet alleen vergeving, maar verlossing. Want hoe je dat ook draait, ik wou het niet tot onderwerp maken van de week. Ik denk dat het er een beetje buiten het thema valt, dus ik begin er dan toch maar niet aan. Maar de gedachte is nou eenmaal die van 2 Korinthe 5. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En de grondgedachte daarbij is deze, dat God inderdaad de zonden niet toerekent en vergeving schenkt aan ieder mens. Voor degene die dan ineens snel is en roept, maar waarom komt hij dan toch nog in het eeuwig oordeel en dat soort dingen meer? Dan moet ik u zeggen, dat is vanwege zijn opstand tegen God, vanwege zijn ongeloof, maar niet vanwege dat hij van nature een zondaar is. Dus wat de schrift erover leert. Ik zeg het nou in een paar woorden zonder het te argumenteren. Dat moet ook maar eens even kunnen. Maar de gedachte blijft dus dat het lam God, zoals Johannes de Doper het aankondigde, dat het, en zoals het door Petrus trouwens later bevestigd wordt, dat het lam God de zonden der wereld heeft weggenomen inmiddels. Dat is gebeurd. Maar dat betekent wellicht dat men vergeving ontvangen heeft, maar dat betekent niet dat men daardoor behouden is. Behouden is namelijk is het resultaat van de opstanding van Christus. In hem en door hem kan men leven ontvangen, maar dat ontvangt niet iedereen. Dat ontvangt alleen degene die zich onderwerpt aan het woord Gods. Niet, ik zei niet, die doet wat de wet zegt, want dat kan niet, hè, dat weet u. Hè. Ik zei, die zich onderwerpt aan het woord Gods. Die het woord Gods accepteert als goddelijke waarheid en zich daaraan onderwerpt. Ook in het praktische leven met alle consequenties eventueel van dien. Dat is de Bijbelse waarheid. Of, maar daar kom ik ongetwijfeld van de week op terug. Dat gaat vanzelf, dat hoef ik niet eens te beloven. Daar kom ik op terug. De gedachte is namelijk dat wij navolgers van Christus zouden zijn. Niet in zijn bediening, niet in wat hij gedaan heeft enzovoorts. Maar we zouden navolgers van Christus zijn in zijn geloof. Kortom, wij zouden net als hij trouw zijn aan het woord Gods. En op die grond, en daarmee door dat woord, eeuwig leven ontvangen. Maar hoe dat ook zij, het evangelie is de blijde boodschap dat er leven is in de opgewekte uit de dood. Begrijp je me goed? Zonden kunnen een probleem zijn, zijn wellicht een probleem voor u en mij, maar het hoeft helemaal niet. God heeft dat probleem als zijn probleem gezien, zal ik maar zeggen, dat was het ook. En God zelf heeft dat zondeprobleem van de mens opgelost. En de blijde boodschap is vervolgens dat we ons van die zonde dus niks hoeven aantrekken. Nee, dat is leven uit genade en vergeving, toch of niet? Dat we ons van die zonde niks hoeven aantrekken, dat probleem heeft God opgelost. Wat hij van ons verwacht is niet dat wij niet zondigen. Wat God van ons verwacht is dat we ons onderwerpen aan zijn woord. En in plaats van te luisteren naar het woord van mensen, of nog sterker, het woord van de duivel die het immers uitgevonden heeft, u weet wel, de leugenaar van het begin, zouden wij luisteren naar wat God gesproken heeft. Dat is het hele verhaal. En op die grond geeft God ons eeuwig leven. Dat heeft hij met één mens in de eerste plaats gedaan. Dat was de mens, Christus Jezus. Nee, de uitdrukking is uit Timotheus, dus daar kan ik niks mis mee gezegd hebben, denk ik altijd. He? En wat heeft hij gedaan met die mens als eerste, met de Heer Jezus, die daardoor het hoofd geworden is van inderdaad een nieuwe mensheid. Of nog uitgebreider, die het hoofd geworden is inderdaad van een nieuwe schepping. Dat is waar het over gaat. En de prediking van het evangelie is dus in de praktijk de prediking van Christus. Ik wacht even tot iemand roept, ja, de prediking van Jezus Christus en die gekruist. En als iemand dat roept, zeg ik, nee, juist niet. De prediking van Jezus Christus en die gekruist en vervolgens ten derde dagen opgewekt. En daar gaat het ook over, ook inderdaad in deze Korinthebrief. Heel in het bijzonder zelfs. Maar de gedachte is gewoon deze. Laat ik nou eens een woord van Petrus dan aanhalen. Een bekend woord mag ik aannemen, want ik citeer het heel dikwijls. Petrus zegt dat God ons heeft wedergeboren. 1 Petrus 1, vers 3. Dat God ons heeft wedergeboren. God heeft ons wedergeboren doen worden, of wat het maar staat in de verschillende vertalingen. Maar God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, zegt het tussenzin. Door, nou waardoor heeft God ons wedergeboren? Door de opstanding van Christus. Niet door zijn dood, maar door zijn opstanding vervolgens. Begrijp je? Er zijn mensen die het niet begrijpen, dus moet ik altijd er apart bij zeggen. Hoe kan er iemand opgewekt worden uit de dood als hij niet eerst gestorven is? Natuurlijk gaat het daarom dat hij eerst stierf. Maar de essentie van het verhaal is dat God hem uit de dood opwekte. Want dat is waarheen het plan Gods onderweg was. En de opstanding van Christus, dat is de basis op grond waarvan ook wij als gelovigen verlossing hebben ontvangen. En dat is wat de apostel Paulus hier in 1 Korinthe, bijzonder 1 Korinthe 15, uiteenzet. Al doet hij dat dan in een zeer traag tempo. Want zo is dat nou eenmaal. Dat is ter wille van de Korintiërs die wat hardleers waren, om zo te zeggen. En hardleers betekent niet dat ze snelleers waren, hè, in dit geval. Nou goed, ze leren wel moeilijk. Maar niettemin, dit is Bijbelse waarheid. En dat is wat ook inderdaad uiteengezet wordt door de apostel Paulus in een andere schriftplaats. En ik bedoel in dit geval, want dat kunt u niet raden, want er zijn zoveel van die schriftplaatsen. Ik bedoel in dit geval Romeinen hoofdstuk 6. Waarin hij het ons bovendien niet leert, maar waarin hij het aanhaalt en als bekend verondersteld. Daar zijn we al een hele fase verder. Daar wordt namelijk in het begin van het hoofdstuk, in het eerste vers, de vraag gesteld wat wij die wedergeboren zijn, wij die de Heilige Geest hebben ontvangen, wij die nieuw leven hebben ontvangen, nou verder met dat leven moeten. Dus de bekende vraag van alle gelovigen en zeker van degenen die zojuist tot geloof gekomen zijn. Want dat kan, hè. Je kunt gewoon op een tijdstip tot geloof komen. Je kunt natuurlijk gewoon zeggen, oké, daar kies ik voor. Dat is Bijbels ook, hè? Dat staat er ook. Hè? Kiest dan. Kiest het leven. Kiest wie gij dienen zult. Men kan er gewoon voor kiezen. Hè? En dat is ook onze verantwoordelijkheid om dat te doen. Maar stel dat we die keuze gemaakt hebben, oké, we kiezen om het woord Gods te geloven, maar hoe moeten we nou verder? Dan schijnt het dat we daarna niet meer mogen voetballen op zondag. Fietsen deden we toch al niet meer trouwens, dus dat maakt nou niet meer uit. Maar dat soort dingen meer. Hoe moeten we nou verder? En nou mogen we ineens van alles niet meer. En vooral daarna moeten wij een heleboel, naar het schijnt, want dat schijnt gebruikelijk te zijn binnen het christendom. En bovendien, volgens velen, is dat zelfs kenmerkend voor het christendom. Dat men bepaalde dingen niet doet. En andere dingen misschien juist wel. Die zijn meestal minder in aantal, maar daar gaat het nou niet over. Maar de vraag is, wat moeten we daar nou mee, hè? Zullen wij, Romeinen 6 vers 1, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Want iemand die het echt goed begrepen heeft, dat zijn er nooit zoveel. Maar iemand die het echt goed begrepen heeft, begrijpt dat hij vergeving van zonde ontvangen heeft en dat het daarna dus inderdaad niet meer uitmaakt of hij veel of weinig zondigt, want hij ontvangt toch genade, hij ontvangt toch vergeving. Toch? Als je dat denkt, heb je het in beginsel goed begrepen. Alleen de volgende stap hebben we dan nog niet gehad, maar dat is wel waar het over gaat. Dat is de essentie van onze verlossing, in de praktijk. Wat voor zin heeft het dat wij verlost zijn van zonde en van zonde schuld, als we daarna niet meer mogen zondigen? Dat heeft men al betrekkelijk vroeg goed begrepen. En dat verklaart het verschijnsel dat in het verleden mensen die tot het christendom overgingen, ik zeg het maar in de neutrale termen, dat mensen die tot het christendom overgingen zich pas lieten dopen, bij voorkeur op een sterfbed. Of zoiets, ik bedoel doop of zoiets, of besprenkelen enzovoorts. Dat weet u niet meer, dat is nog lang vergeten, maar het is eeuwenlang gebruikelijk geweest dat christenen zich pas lieten dopen op zeer hoge leeftijd. Want zij hadden gedacht dat de doop echt zonden afwast En dan kun je beter pas laten dopen als je laatste zonde begaan hebt, want dan is die ook afgewassen. Is gewoon zo, hoor. Dat mag je nou niet meer zeggen, maar dat is echt waar. En zo naïef zijn er nog velen, want er zijn er nog velen die denken dat het water van de doop inderdaad zonden afwast. Dat is uiteraard niet zo, het is een type. Het doet in zichzelf niks, het is een beeld van wat anders. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar de vraag is dus terecht, wat moeten we nou verder? Behouden wat nu? Net zo is, hè? Nou, kennen jullie de titel? Heel mooi. Behouden wat nu? Ik vind dat een prachttitel. Ik denk altijd, wat nu? Behouden wat nu? He? Wat hangt me nou boven het hoofd? Maar goed. Maar de gedachte was, hoe nu verder? Zullen we dan maar in de zonde blijven, omdat de genade te meerder wordt? Wel nu, als wij in de zonde blijven, wordt de genade inderdaad te meerder. Dat wordt ook niet ontkend. Dat is zo. Geen punt. Maar de vraag is of dat de bedoeling is. En het punt is natuurlijk, dat is niet de bedoeling. Ja, is wel zo, maar het is niet de bedoeling. Godzijdank is het wel zo. Maar de bedoeling is niet dat wij de zonde zouden blijven dienen, zoals dit hoofdstuk uiteenzet. Maar de bedoeling is dat wij de gerechtigheid, dat is het tegenovergestelde, zouden dienen. Hoe? Ja, dat kan ik nou zo gauw in een paar woorden natuurlijk ook niet uitleggen. Maar wat ik wel wil uitleggen, want daar ging het me om, is om de argumentatie die hier aan ten grondslag ligt. De gedachte is namelijk dat wij der zonde gestorven zijn. Vers 2. Wij die der zonde gestorven zijn. Kun je op twee manieren uitleggen, het maakt me nou niks uit. Het kan betekenen, wij zijn gestorven als gevolg van de zonde. Dat is ook zo, maar het is een lang verhaal. Je kunt ook zeggen, wij zijn gestorven voor de zonde. Dat wil zeggen, wij zijn voor de zonde dood. Dat betekent, wij zijn gestorven. En waar de zonde heerst over de oude natuurlijke mens, is de gedachte dat wij deel hebben aan de dood van de Heer Jezus, die voor ons gestorven is. Dat wil zeggen, wetmatig, juridisch bedoel ik, zijn wij dus dood. En heeft de zonde als zodanig, die macht die zonde heet, die heeft geen recht meer om over ons te heersen. En andersom, wij hebben ook het recht niet om die zonde te dienen en daar dus in te blijven. Wij zijn namelijk gestorven. Als de dood van de Heer Jezus iets betekent, is het dit. Dat wij der zonde gestorven zijn. Dat dus God ons niet rekent naar de oude mens. Dat God ons niet rekent als behorend tot deze oude schepping. Wij zijn der wereld gestorven. Wij zijn der wet gestorven. En wij zijn der zonde gestorven. Alle drie stuk voor stuk volstrekt Bijbelse uitdrukkingen. Der wereld gestorven, der wet gestorven. En der zonde gestorven. De wereld zou over ons niet heersen. De wet zou over ons niet. De tien geboden, ja, die. De wet zou. Welke anders? De wet zou over ons niet heersen. En de zonde zou over ons niet heersen. En bij nader inzien is dat een mooie vorm van drie-eenheid. Hè? Want wereld, zonde en wet. Wie het verschil weet, mag het zeggen. Het is één geheel. Twee machtsblok. En daaraan zijn wij onttrokken. Wij zijn daarvan vrijgemaakt. Want wij zijn verlost van zonde. Verlost van de schuld der zonde. Enzovoort. God rekent ze ons niet toe. En dat wil zeggen dat alles wat in deze oude wereld macht uitoefent, op ons geen werkelijke uitmerking meer heeft. Om de eenvoudige reden dat God er ons aan heeft onttrokken. Wij zijn namelijk met Christus der zonde, de wereld en der wet gestorven. En maar dat is niet het einde van het verhaal. Want het vervolg is uiteraard, wij zijn ook als gelovigen met Christus opgewekt. En dat is bepalend voor ons leven. Niet wat wij waren, want daar zijn we van verlost. Maar wie wij geworden zijn. En dus staat er, vers 3, of weet gij niet, let op de vragende vorm. Let op dat de apostel het niet uiteenzet, maar het als retorische vraag voor ons neerlegt. En het betekent dus gewoon, dat wij geacht worden dit te weten, dat er ook weinig aan uit te leggen is, zo zit het nou eenmaal. En dat dikwijls zoveel moeite gedaan moet worden om het uit te leggen, is er niet in gelegen dat het zo'n ingewikkelde materie is, maar is gelegen in de onbereidwilligheid van de mens om dit te accepteren. God kent ons niet naar de oude mens. Wat wij ook bereiken in dit leven, in de samenleving, in de maatschappij, het heeft voor God geen enkele, maar ook geen enkele waarde. Of wij van nature redelijk goede mensen zijn, goedhartig, weet je wel, enzovoort, maakt heus niks uit. Het heeft voor God echt geen enkele betekenis. God rekent dat niet. En of wij veel of weinig zondigen, voor zover zo'n onderscheid bestaat dan, want dat staat ook nog ter discussie. Maar of wij nou veel of weinig zondigen, maakt voor God geen enkel verschil. God rekent dat allemaal niet toe. Ongeacht wie wij zijn, ongeacht hoe wij zijn, heeft God ons uit zijn genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid, zegt Efeze, heeft God ons uit zijn genade eeuwig leven geschonken. En de enige positie die wij voor God innemen is een positie als vereenzelvigd met Christus. Als nieuwe schepselen, als opgewekt uit de dood, want zo ziet God ons. Als eerstelingen van een nieuwe schepping. Als mensen die inderdaad nieuw leven, namelijk de Heilige Geest, hebben ontvangen. Kortom, als wedergeborenen enzovoorts. Het zijn niet verschillende dingen, het is allemaal hetzelfde natuurlijk. En zo staat het hier ook. Er staat, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn? En begrijp je me goed? Er staat niet, weet gij niet dat zoveel als wij in water gedoopt zijn? Zoveel als wij in Christus gedoopt zijn, staat er. En dat heeft met de doop in water slechts dit van doen, dat de doop in water een typologische uitbeelding is van de doop in Christus. Maar niet de doop in water maakt ons zalig, de doop in Christus maakt ons zalig. Want dopen betekent eenmaken met. Vooropgesteld dat vervolgens sprake is van één vloeistof. Ja. Nee, die wet van Archimedes, daar hebben we het nou niet meer over. Die heb ik in het verleden al zo vaak aangehaald, maar nu niet meer. Maar de gedachte is dat een voorwerp geheel of gedeeltelijk ondergedompeld in een vloeistof inderdaad deel krijgt aan de eigenschappen van die vloeistof op een of andere wijze. En meer zeg ik er maar niet over, dus mijn vak trouwens ook niet. Maar de gedachte is dat het woord dopen of onderdompelen, in ieder geval dit woord vertaald met dopen, want ik ga me met Grieks ook niet bezighouden van de week, dat dit woord vertaald met dopen inderdaad niet alleen de betekenis heeft van onderdompelen, maar ook van doordrenken. Maakt trouwens weinig uit, want de gedachte blijft dat voorwerpen gedompeld in een vloeistof één worden met zo'n vloeistof. En dus ervan doordrenkt raken. Toch? En de gedachte is dus simpelweg deze, dat waar doop betekent vereenzelviging met, of identificatie met, als u dat woord tenminste kent. Dat weet ik nooit zeker, dus ik aarzel altijd om het te gebruiken. Maar waar dopen betekent eenmaken met, staat hier dus, weet gij niet dat zoveel als wij één zijn geworden met Christus? Of met een andere term uit de Statenvertaling, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus zijn? Of nog een andere, weet gij niet dat zoveel als wij deel hebben aan Christus Jezus? Dat zijn de termen die gebruikt worden. En nog een veel mooier is, weet gij niet dat zoveel als wij een plant geworden zijn met hem? Maar die uitdrukking staat pas in vers 5. Nadat de term doop zo vaak gebruikt is, staat daar de uitdrukking een plant met hem worden. En dat betekent een organisme, want dat is wat het woord plant betekent feitelijk. Een organisme, een levend organisme vormen. Want de gedachte is dat wij door geloof in het woord Gods, door onderwerping aan het woord Gods, deel krijgen aan hem die bij uitstek als mens zich onderwierp aan het woord Gods, namelijk de Heer Jezus. En waar wij één met hem zijn, zijn wij, nou zeg ik het eerst met eigen woorden, hebben wij deel aan zijn dood. Want hij is gestorven en wij hebben deel aan hem. Wij zijn dus met hem gestorven. Dat in elk geval. Eigenlijk geldt dat ook voor alle ongelovigen. Als je goed opgelet hebt, heb je dat al gehoord natuurlijk. Maar daarmee wordt men niet behouden. Maar wij die geloven hebben niet alleen deel aan hem in zijn dood, maar we hebben ook deel aan hem in zijn begrafenis. Ik kan het niet helpen, maar het staat erbij. Dood en begraven. Begrafenis staat dan min of meer voor dat het inderdaad definitief is, dat het een gedane zaak is, dat er volledig mee afgerekend is, dat de balans weer op nul staat, is definitief dood en begraven, heet zoiets. In gewoon Nederlands, dus vooruit. He? Dat hoef ik ook al niet uit te leggen. Maar wij als gelovigen hebben deel aan zijn dood en zijn begrafenis, maar ook hebben wij deel aan zijn opstanding. En dus zingen we, hij leeft en wij leven met hem. En dat is de Bijbelse boodschap. Verlossing is niet een kwestie slechts, het maakt een deel van uit, maar het is niet een kwestie slechts van dat onze zonden vergeven zijn of niet toegerekend worden. Verbaas me er nog altijd over, want er zijn velen die zich christen noemen, die komen nooit verder dan te vast te stellen dat hun zonden vergeven zijn, maar gaan gewoonlijk voor het belangrijkste deel door het leven met een enorm schuldbesef. Hetgeen in strijd is met wat zij nog zeggen te geloven. Het probleem is ook, broeders en zusters, sorry dat ik het u zeg, maar ik waag het dan op. Het probleem is ook dat als wij niet verder komen dan te geloven dat de Heer Jezus Christus voor onze zonde gestorven is, dan komen wij ook niet verder dan deze oude wereld. Dan zijn wij nog steeds oude schepselen, ook volgens onze eigen gedachten. Dan leven wij nog in deze wereld, dan zijn wij nog zondaren. Dan hebben wij dus, omdat het niet anders kan, er is geen andere optie, dan hebben wij dus nog steeds een schuld voor God. En ik ben er stellig van overtuigd, ik mag het op deze leeftijd langzamerhand toch wel met zoveel overtuiging zeggen, ik ben er stellig van overtuigd dat als de Heer voor ons alleen degene is die voor ons leed en stierf op het kruis van Golgotha, dan lopen wij nog steeds met ons schuldgevoel rond en met het besef van onze eigen tekortkomingen en met het besef van dat we eigenlijk niet kunnen naderen tot een rechtvaardig God. Dat wij de heerlijkheid Gods nog steeds derven enzovoort. Er zijn weinigen die het durven uitspreken, maar ik ben er stellig van overtuigd dat het zo is. Waar het om gaat namelijk is dat wij deel krijgen aan zijn opstanding. En die opstanding van Christus, dat nieuwe leven, dat biedt ons een alternatief. Op grond daarvan moeten wij ons ook zien inderdaad als nieuwe schepselen. En kunnen wij leven vanuit het besef dat God ons slechts ziet in Christus. God ons slechts rekent in Christus. Dat God ons slechts wil kennen en in gemeenschap met ons wil zijn in Christus. Op grond van het feit dat wij nieuw leven, zijn leven, hebben ontvangen. De Heilige Geest hebben ontvangen, dus zei ik, want dat is hetzelfde. Dat is waar het over gaat. En naarmate we ons dat eigen kunnen maken. Nee, ik bedoel, naarmate wij dat geloven en dus dit woord Gods inderdaad aanvaarden en daarmee leren, daaruit leren denken en ook handelen, pas naar die mate zullen wij verlost worden ook in de praktijk van onze schuldgevoelens en van ons bewustzijn dat wij tekortschieten als mensen en ook als christenen enzovoorts. Ik meen het bloedserieus, ik denk dat de enige mogelijkheid is. Nou ja, het is mijn ervaring in elk geval. Ik bedoel van mezelf persoonlijk ook. Als we dat niet leren, als we daar niet overheen kunnen stappen, als we niet een stap verder kunnen doen dan het kruis van Golgotha, als we niet door kunnen lopen naar het geopende graf, en beter nog, als we niet het zicht hebben op een levende heiland in de hemel zelf, die inderdaad de hel en de dood, maar ook inderdaad de machten der lucht heeft overwonnen. Als we dat niet kunnen, zullen we ons leven lang gebukt gaan, serieuze christenen immers, onder het besef dat wij zondaren zijn en alle dingen tekortschieten. En dan zullen we altijd ons af blijven vragen, wat doe ik nog verkeerd, wat moet ik nog laten, dat vooral. We denken altijd dat het in het laten gelegen is. Wat moet ik nog nalaten en wellicht wat moet ik nog doen? En we weten het niet en we volgen er een cursus voor en daarna weten we het nog niet. Dus dan volgen we nog een cursus, want zo gaat dat tegenwoordig. Waar je heus niet verteld wordt dat je nieuw schepsel bent in Christus en dat je verlost bent van de wereld, de wet en de zonde en de macht van de dood enzovoort. Want op het moment dat je dat beseft, heb je die cursus niet meer nodig. Dat meen ik, sorry. Maar het is gewoon zo. Het is niet aardig om het te zeggen. Ik weet het ook. Maar ik moet het zeggen, want dit is wat de schrift ons leert. Wij hebben, of weet gij niet dat, zoveel als wij in Christus Jezus gedood zijn, dus aan Christus deel hebben, wij deel hebben aan zijn dood. Wij in zijn dood gedood zijn. En dus, wij zijn dus met hem begraven, doordat wij deel hebben aan zijn dood, opdat gelijke wijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, want Christus is uit de dood opgewekt, opdat hij vervolgens in het leven wat hij uit de dood heeft ontvangen en dus nu heeft, zijn Vader zou verheerlijken. Alles wat Christus nu is en doet, dient tot heerlijkheid Gods. En als u zegt, dat was ook altijd al zo, dan ontken ik dat niet. Dan zeg ik alleen, ja, kan wel wezen, maar dat staat hier niet. Wat hier wel staat, gaat het om. Namelijk, hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Begrijp je me goed? De dood van de Heer Jezus als zodanig is niet tot heerlijkheid Gods, maar alleen tot heerlijkheid van de duivel. Maar het feit dat God hem uit de dood opwekte, keert meteen het hele verhaal om. Dat is tot heerlijkheid Gods en het is de definitieve overwinning Gods over de duivel en de macht van de dood dus en de macht van de zonde en de macht van de wet bovendien. De wet die een vloek is waarvan wij verlost zouden worden. Weet u wel, is dat allemaal zo in de schrift. Christus is dus opgewekt uit de doden tot heerlijkheid des Vaders. Begrijp u me goed? Ik zei dan, inderdaad, al wat Christus is en doet nu, is tot heerlijkheid des Vaders. Is opdat door hem God verheerlijkt zal worden. Voor de goede verstaanders onder ons zeg ik, natuurlijk heb ik het nu over het tegenwoordige hogepriestelijke werk van Christus in de hemel, ten behoeve van ons, maar tot heerlijkheid Gods. Natuurlijk heb ik het daarover. Maar daarnaast zeg ik tot anderen, ja, waarom weten wij eigenlijk wel wat de Heer Jezus in het verleden voor ons gedaan heeft, maar waarom hebben we geen flauw idee wat hij tegenwoordig uitvoert? En ik weet dat het oneerbiedig klinkt en verschrikkelijk arrogant, maar ik weet nooit hoe ik het anders moet zeggen. Dus weer excuus. Maar vele christenen wekken de indruk dat hij inderdaad helemaal niks doet. Dat Christus helemaal niks doet. En dat hij het laat afweten. En dat op het moment dat wij plannen hebben gemaakt en zijn hulp nodig hebben daarbij, dat hij inderdaad niet ingrijpt en geen hulp geeft enzovoorts. Ik bid desdaags en gij antwoordt niet. En dan zegt men vroom, nou dan moet je nog maar een keer bidden. En daarna zeggen we, nou laten we dan met z'n allen bidden. En daarna zeggen we, kunnen we niet regelen dat we in alle gemeenten hier, in onze gemeenten in Nederland, tegelijkertijd met z'n allen bidden. Misschien komt die God van ons dan nog eens in beweging. Dat zegt men er niet bij. Maar welke andere conclusie moet je nou anders trekken? Sorry. Maar goed, het zal mijn boerenverstand wel zijn, maar vooruit, hè. Zo ligt het dan toch gewoon. Dan hebben we toch een God zoals die van de Baalpriesters, die niks doet. Omdat hij feitelijk ook niet bestaat en niks kon doen. Toch? En die niet wakker te krijgen is. Maar vele christenen, ik bedoel specifiek ook zogenaamd evangelische christenen, wekken niet anders dan die indruk. Hoe komt dat? Omdat ze geen flauw idee hebben wat Christus eigenlijk doet. En zijn eigenlijke werk kent men niet. En dikwijls, sorry dat ik het zeg, men is ook van dat werk niet gediend. Men kan er zich niks bij voorstellen en meent ook daar geen behoefte aan te hebben. Want ja, vele gelovigen willen nou eenmaal gelovigen zijn, omdat ze menen dat ze daardoor een beter mens worden. En God heeft geen belang bij betere mensen. Wij wel, mensen wel. Ik ontken het niet, natuurlijk is dat zo. Maar God heeft er geen belang bij. God heeft belang bij nieuwe mensen. Bij wedergeborenen, die niet alleen wedergeboren zijn, maar daarna ook inderdaad opgroeien. Tot de mannelijke rijpheid, tot een volkomen man, zoals het heet in Efeze. Daar heeft God belang bij. En het werk van Christus is ook niet tot verbetering van de wereld of tot opbouw van onze plaatselijke gemeenten. Zelfs niet tot verspreiding van het evangelie in heel de wereld. Is gewoon niet zo. Daar is allemaal niks mis mee, maar dat is niet het doel van het werk Gods of het werk van Christus in onze dagen. Het werk van Christus in onze dagen is inderdaad de wedergeboorte van zondaren en vervolgens de opvoeding, het opgroeien van deze kinderen Gods vervolgens, opdat ze als waardige zonen Gods in de toekomst de beloofde erfenis in ontvangst zouden nemen. God houdt zich bezig met onze opvoeding. En opgevoed worden is geen lolletje. Vrij vertaald naar Hebreeën 12. Het schijnt geen zaak van vreugde te zijn, staat daar. Is het ook niet. Maar het geeft van zich wel degelijk een vrucht. En daar gaat het maar om. Nou goed. Maar wat hier staat is inderdaad dat het werk van Christus sinds zijn opstanding is tot heerlijkheid des Vaders. En zelf staat er dat Christus is opgewekt uit de dood met als doel dat hij dit werk zal verrichten. Dat is het werk wat vanzelfsprekend toekomt aan de eerstgeborene. En in dit geval de eerstgeborene van een nieuwe schepping, de eersteling. En degene die als eerste een nieuwe schepping werd, wordt verantwoordelijk gesteld voor al die andere nieuwe schepselen. En de Heer Jezus Christus wordt dus verantwoordelijk gesteld voor u en mij. Niet in onze positie in de wereld als mens of zo, of als leden van deze oude schepping, maar als kinderen Gods, als eerstelingen van een nieuwe schepping, die bovendien als eerstelingen ook zullen delen in de heerlijkheid van Christus straks in de toekomst. Daartoe worden wij opgevoed. En als u zich vraagt, waarom moet ik dit allemaal meemaken? Wat voor nut kan het hebben? Wel, het enige nut van ons leven kan maar zijn dat wij inderdaad opgroeien tot die mannelijke rijpheid. Dat wij volwassen worden als kinderen Gods. En dat wij leren te leven niet uit menselijke omstandigheden, uit menselijke voorspellingen, de menselijke filosofie of psychologie of hoe het allemaal heet mag, maar dat wij leren leven vanuit de beloften Gods. Hoe onwaarschijnlijk die dingen ook zijn, zijn beloften Gods. En alle beloften die er zijn, alle beloften Gods die er zijn, zijn in Christus ja en amen. Dat wil zeggen, alle beloften Gods worden vervuld slechts enkel en alleen in en daarmee door Christus. En vandaar de vraag, wat denkt u van den Christus? Hij is degene door wie het werk Gods gestalte krijgt en het gebeurt op geen andere manier. En de gedachte hier in Romeinen 6 is dan ook eenvoudig genoeg. Wij zijn met hem gestorven, wij zijn met hem begraven, opdat gelijk Christus is opgewekt uit de dood, ook wij deel zouden hebben aan dat leven uit de dood. Om het eerst maar eenvoudig te zeggen. God heeft Christus opgewekt op grond van zijn geloof uit de dood. Ik kom er nog op terug, een andere keer dan. En God wekt ook ons op uit de dood. Nu reeds geeft ons eeuwig leven, beide met hetzelfde doel feitelijk, op dat gelijke wijs Christus is opgewekt uit de dood tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij, deelhebbend aan de opstanding van Christus, zouden leven tot heerlijkheid des Vaders en dus in nieuwheid des levens, in dit nieuwe leven zouden wandelen. Want zo staat het hier in vers 4. En dat is de boodschap. En samenvattend staat er dan in vers 5. Want indien wij één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods, dan moet dat noodzakelijkerwijze ook zo zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Niet pas in de toekomst, maar in het heden. Want daar gaat het vervolgens over. En het woord zullen heeft hier ook de betekenis van het Duitse zollen. Namelijk moeten. Het moet dan zo zijn, noodzakelijkerwijs. Als het een waar is, moet het andere ook waar zijn. Als wij deel hebben aan de dood van de Heer Jezus, als wij deel hebben aan zijn begrafenis, dan noodzakelijkerwijze hebben wij ook deel aan zijn opstanding. Nu. En onze levens zouden dus levend zijn tot heerlijkheid des Vaders, zou leven zijn in nieuwheid des levens. Het zou een praktisch leven zijn volgens andere beginselen dan die der wereld. Of voor degenen die niet zo bijbelvast zijn, wij zouden niet leven naar de eerste beginselen deze wereld, maar wij zouden leven naar de beginselen van het nieuwe verbond. Liefde, genade, vergeving, enzovoorts. En daar we onze hoop stellen op God die uiteindelijk recht zal doen. Ook aan ons. Enzovoorts. Want wij weten immers, vers 6, dat onze oude mens waarover we ons zo'n zorg maken, onze oude mens die nog zoveel zondigt, onze oude mens die, waarvan wij vinden dat die verbeterd zal moeten worden, onze oude mens waarvoor wij God bidden dat hij het maar verbeteren mag, omdat we het zelf ook al niet kunnen. Wij weten dat deze oude mens met hem, met Christus gekruist is. En hoe intensief je ook God bidt dat hij je oude leven een beetje op orde brengt. Je kunt het beter niet doen. Bij nader inzien is het tamelijk godslasterlijk, omdat het in feite de ontkenning is van deze grote Bijbelse waarheid dat één voor allen gestorven is en allen zijn dus gestorven. En wij bidden niet voor doden. Toch? Die zijn verloren, dat is weg. Dat telt niet, is de eenvoudige gedachte. Sommigen begrijpen mij verkeerd en daarom zeg ik er nu even wat tussendoor drogen. Wij zouden wel degelijk de vrijheid nemen om met God te spreken, bidden dus, om met God te spreken over onze situatie in ons leven. Maar niet slechts beperkt tot ons oude leven, onze oude mens, maar wel in verband met ons oude leven, onze oude mens, omdat wij die oude mensen het oude leven nou eenmaal op een of andere wijze meenemen en nodig hebben om hier te zijn, ook als gelovigen enzovoorts. Maar het idee dat God als doel heeft onze oude mens te verbeteren, dat is een zeer noodlottig misverstand. God wil die oude mens eventueel gebruiken, domweg als instrument tot zijn dienst. En zoals gezegd, hij kan daarbij best een kromme stok gebruiken ook. Wij vinden het vervelend dat de stok krom is. Wij generen ons daarvoor wellicht. Of wij waren hoogmoediger en hadden hogere idealen. We hadden ons wat beters voorgesteld van ons leven. Maar daar heeft God geen boodschap aan. Hij gebruikt ons zoals wij zijn, ondanks onze tekortkomingen. En als God in staat is, de ergste vijand, de grootste vijand, ook de laatste vijand, de dood, te gebruiken tot zijn eer, dan betekent het dat hij alle dingen kan gebruiken tot zijn eer. En wat zeg ik toch, hij heeft zelfs beloofd dat hij alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Hij heeft er geen behoefte aan om al die dingen te verhinderen of weg te nemen. Wat hij doet is alle dingen doen medewerken ten goede. Niet voor iedereen, maar alleen voor degene die hem lief hebben. Nee, dat staat in Romeinen 8. Want we zijn verzekerd dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Degenen dus die in de praktijk hem liefhebben, dus hem dienen. En waar we ons onderwerpen aan de Heer, waar het punt 1 in ons hart is dat wij hem zouden dienen, daar zal hij alle dingen, wat er ook gebeurt, doen medewerken ten goede. Ik zeg niet dat hij niet bepaalde dingen ook zal voorkomen, maar dat maakt hij wel uit. Ik zeg ook niet dat hij toch niet iets aan ons zal veranderen, maar dat maakt hij wel uit. Maar dat is onze zorg namelijk niet. Waar het om gaat is dat hij ons zal gebruiken en hij heeft ons verlost van die zorg om dat oude leven en die oude mens als zodanig. Daar gaat het maar om. En wij zouden dus tot hem gaan met al ons lek en gebrek, met al onze tekortkomingen enzovoort. En het zal blijken, ik geef u de garantie, nee, hij geeft u de garantie, en ik dus kan het dus makkelijk doen, het zal blijken dat hij u zal gebruiken in zijn dienst, op wat voor wijze dan ook en waaruit die dienst in de praktijk dan ook zou kunnen bestaan. En dat moet voor ons meer dan voldoende zijn. Dat is waar het om gaat. En dat is in de praktijk toch verlossing. Ik weet nooit wat een evangelische christen zich bij het begrip verlossing voorstelt. Soms denk ik niets, maar goed, dat zal wel weer te cynisch gedacht zijn. Maar dit is verlossing. Dat men niet hoeft te zien op zichzelf, dat men niet hoeft te zien op eigen capaciteiten, door eigen tekortkomingen enzovoorts, dat we met al zijn gebreken en al zijn tekortkomingen, bewust of onbewust, dat maakt ook verder helemaal niks uit, of men ze bewust is of onbewust, dat men naar de Heer kan gaan en zeggen: Heer, ik onderwerp mij aan uw woord, ik vertrouw op uw belofte enzovoorts, wil mij gebruiken. Hier ben ik. En hij zal dat doen. Ja, vroeg of laat, en hoe dan ook, en meer of minder, dat kan allemaal wel zijn, maar niettemin die waarheid blijven staan. En daar gaat het maar om. Dat is ook wat ons inderdaad verlast van al die dingen van de wereld. Dat is wat ons vrij maakt enzovoorts. Want wij weten dat we geborgen zijn in Gods hand, dat hij voor ons zorgt enzovoorts. En dat wat ons ook overkomt, wij zijn in zijn hand. En hij zal ons gebruiken. Van ons wordt slechts verwacht een eerlijke overgave aan hem. Geloof in hem die deze beloften gedaan heeft. Dat maakt ons vrij, inderdaad, van deze oude wereld als zodanig. Maar het probleem is dat velen er niet vrij van willen worden. Die willen het vasthouden. Het staat bovenaan het lijstje. Eerst dit, eerst de oude mens. En als ik dan nog wat over heb, dan misschien kan ik daar nog wel mee wat betekenen voor de Heer. En dan moet ik u zeggen, van zo'n leven komt gewoon geen spat terecht. Voor de Heer niet in elk geval. Dat neemt hij gewoon niet. Ik meen het serieus, dat neemt hij niet. Bovenaan zou staan onze onderwerping aan hem. En daarna zal blijken, dat zeg ik er ook altijd bij, daar ben ik ook stellig van overtuigd, en daar leef ik ook uit, persoonlijk. Daarna zal blijken dat hij ons nog heel wat laat van deze oude wereld, ook dingen waaraan wij gehecht zijn. Zolang ze bij ons maar niet bovenaan staan. Zolang dat maar niet ons leven beheerst. Heersen zal alleen hij. En daar gaat het om. En dat is ook de strekking van dit schriftgedeelte. Nou goed, we hebben het daar nog wel eens over, maar de gedachte blijft in de eerste plaats dat het evangelie daaruit bestaat, dat gepredikt wordt, niet zijn dood. Die is vanzelfsprekend, natuurlijk is dat zo. Maar gepredikt wordt daarna en vervolgens de blijde boodschap dat God deze Jezus uit de dood heeft opgewekt. En daardoor, door de prediking van het leven van Christus, daardoor ontvangen wij het leven van Christus. Dat is waar het om gaat. Ik heb het dus nagevraagd aan een Petrus, dan moet ik even zoeken waar het ook alweer was. Dat was in Handelingen hoofdstuk 4, dacht ik, dat die kwestie aan de orde kwam. Waar na de opstanding van Christus en na Handelingen 2, dus na de eerste prediking al, de discipelen onder aanvoering van Petrus en Johannes doorgaan met de prediking van het evangelie en zelfs dezelfde tekenen doen als die de Heere Jezus ooit deed. Ik vind het altijd zeer vermakelijk, want het blijft natuurlijk zo dat de Joden onder aanvoering, in elk geval van hoge priester Caiaphas in die tijd, afwilden van Jezus van Nazareth, de grote, de wonderdoener, degene die door zijn wonderen en door zijn prediking zoveel onrust bracht vanuit hun optiek onder het Joodse volk. Ze zeggen, die mannen moeten we af en we doden hem. En daarna was hij dood en daarna kregen ze voldoen bij Petrus en Johannes en de overige apostelen die dezelfde tekenen deden enzovoorts. En nog dezelfde boodschap predikten en nou veel uitgebreider en veel, veel nauwkeuriger. Omdat het geoorloofd was vrij uit te spreken enzovoorts. Dus dat gaf helemaal een groot probleem. En toen werden dus Petrus en Johannes, met name na de genezing van die kreupele man uit handelingen 3, deel van de 10 stammen van Israël. Wat zegt hij? Laat maar zitten. Maar na de kreupele, na genezing van de een beeld van het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. De kreupele man. U weet wel, kreupel zijn, lees het maar in Engelse vertaling, er staat gewoon impotent zijn. Die jongens noemen de dingen gewoon bij namen. Dat wil zeggen geen levenskracht hebben, ben ik duidelijk genoeg? De genezing van een kreupele is gewoon de uitbeelding van opstanding uit de dood. Hij stond ook inderdaad op, en daar gaat het maar om. Toch? Nou goed, dat teken deden zij dus, een teken van hoe de Heer Jezus, hoe in Christus inderdaad leven is. Toen werden Petrus en Johannes voor diezelfde hoge raad, hetzelfde Sanhedrin gebracht, dat enige weken tevoren, of maanden wellicht tevoren, de Heer Jezus had laten kruisigen. En tot hen werd gezegd dat wat het nou allemaal was, waar ze mee bezig waren. Waar zijn jullie nou helemaal mee bezig? Nou, er werd gevraagd in vers 7 van Handelingen 4, door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Door welke kracht of door wie? Wie zit daarachter? U weet wel, ze vroegen gewoon, waar gaat het vanuit? Dat doet het altijd goed in ons midden. Want aan ons wordt ook altijd gevraagd, waar gaat het vanuit? Ja, waar gaat het vanuit? Hè? Beter is, waar gaat het naartoe, natuurlijk. Maar, zoek ons een oude. Maar uit, als ze nog eens vragen, waar gaat het vanuit? Dan zeg je gewoon, uit hem en door hem zijn, tot hem. En tot hem zijn alle dingen. En dan zeggen ze, die is ook geschift. En dan weet je dat je weer goed zit. Nou goed, Handelingen 4 dan. Daar staat, waar gaat het vanuit? Door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld zijnde met dat nieuwe leven van Christus, diezelfde heilige geest die de Heer Jezus ontving bij zijn opstanding uit de dood. Had hij die daarvoor dan niet, dan zeg ik, daar gaat het toch niet over. Hij was gestorven en hij ontving geest, namelijk leven, bij zijn opstanding uit de dood. Dat is ook een moeilijke, lastige vragen stellen die tot niks leiden hoor. Hij ontving die geest, staat in Handelingen 2. Hij ontving die geest bij zijn opstanding uit de dood. Ieder die in hem gelooft ontvangt die geest. En hier staat, Petrus vervuld zijnde met de Heilige Geest. Dat wisten we al, want de Heer had tot hem gezegd, ze zullen je voor de overste van het volk leiden, maar zijt dan niet bezorgd wat je zeggen vervult. Je hoeft niet een preek te maken van tevoren. Nou goed. Zijt niet bezorgd wat gij zeggen zult, want ik zal u de woorden in je mond geven. Of zoiets. Of later, de Heilige Geest zal over u komen en gij zult mijn getuige zijn. Dat is precies hetzelfde. En hier dan, Peter vol zijnde met de Heilige Geest, zei tot hen, gij oversten des volks en gij ouderlingen van Israël. Hij zei het netjes, het was niet meer gij anderen gebroed. Gij oversten van het volk en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschiet, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk, dat wil zeggen, dat moeten jullie allemaal weten, zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israël moet dit weten, dat door de naam van Jezus Christus, die van Nazareth, de Nazarener, die gij gekruist hebt, dat is niet onder, maar boven water, denk ik altijd, deze stik. Hè? Deze Jezus die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt. En u voelt hem toch, jullie kunnen doen wat je willen, maar je kunt niet tegen God op. En men kan de Heer Jezus wel kruisigen, maar God zou hem opwekken. Geen enkel punt. Enzovoorts. En men kan ons wel onrecht doen, maar God zal ons recht doen. Geen enkel punt. Dat is toch hetzelfde, of niet? Nou goed. Maar God heeft hem opgewekt, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt. Door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond, deze kreupelen. Door welke kracht of naam? Door hem, die jullie gekruist hebben. Dat kan dan dus niet. Maar goed, God heeft hem uit de dood opgewekt. En zijn werk gaat gewoon verder. En zelfs in meer hevige mate, mag ik wel zeggen. Nou goed. Dan is verwijzen naar de schrift, vers 11. Deze is de steen die door u, de bouwlieden, veracht is geworden, welke tot hoofd des hoeks geworden is. Het is maar kort, maar het moet voor die schriftgeleerden duidelijk genoeg zijn. De verwijzing naar Psalm 118, maar veel leuker is de verwijzing naar Matthäus, nou pak een beet, hoofdstuk 22 ongeveer. Weet ik niet zo precies uit het hoofd. Waar de Heer Jezus inderdaad, en ik heb het al aangehaald, waar de Heer Jezus tot de schriftgeleerden zei, wat is dan dit? Heb je nooit gelezen in de schrift, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Wat is dan dat? Dat was maar een paar weken of misschien een paar maanden hiervoor. En hier stond Petrus voor diezelfde mensen. En hij zei, deze is de steen, maar dat wisten ze toen ook al. Deze is de steen die door u, de bouwlieden, de zonen, staat er eigenlijk in het Hebreeuws, maar de betekenis van die twee, of dus één hetzelfde woord, zoon of bouwer, heb je dat? De zonen, de erfgenamen, de bouwers, dat is hetzelfde. Deze is de steen die door u, de zonen, de bouwlieden, veracht of verworpen is, welke tot hoofd des hoeks geworden is. Nu weet u meteen wat de schriftplaats in het Oude Testament betekent. Als Psalm 118 dus zegt, de steen door de bouwlieden verworpen, dan staat er dus dat inderdaad de komende Messias verworpen zou worden door het Joodse volk. En als het daarna staat, is geworden tot hoofd des hoeks, betekent het, maar hij is uit de dood opgewekt. En als je dan vraagt door wie, hoe kan zoiets, door wat kracht of wat, door wat naam staat er, dit is van de Heere geschied. En daarna zegt het Jozef ook, maar dat begrijpen wij niet. Nee. Het is wonderlijk in onze ogen, we begrijpen dat niet. En men begrijpt het nog niet. Niettemin, dat is wat gebeurd is en wat Petrus hier ook zegt. Het zijn woorden die later tot in de Paulinische brieven aan toe en tot in de laatste dagen van de Nieuwtestamentische geschiedenis aan toe worden aangehaald en worden toegepast op onze dagen en op het tegenwoordige werk Gods, namelijk de bouw van de gemeente uit Joden en Heidenen voor zijn naam. De bouw van één tempel. Of weet gij niet dat? Die zin komt nog een keer voor, behalve in Romeinen 6. Weet gij niet dat jullie de lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hetzelfde verhaal. Nou goed, terug naar dit schriftgedeelte. Daar staat dan, deze is de steen. Deze die door de bouwlieden verworpen is. Deze die gij gekruist hebt en dus door de bouwlieden verworpen is. Deze heeft God van de doden opgewekt. God heeft hem gesteld namelijk tot hoofd des hoeks. De topsteen. Sluitsteen ook van heel het bouwwerk. En daarna staat er in gewone taal, zonder enige beeldspraak en zonder verwijzing naar welk oud-testamentisch schriftgedeelte dan ook, in klare taal. En de zaligheid is in geen andere. Want er is ook onder de hemel, dat wil zeggen, is ook nergens anders. Niet alleen in het Joodse volk, maar ook daarbuiten niet. Er is ook onder de hemel, waar ook ter wereld dus, geen andere naam, er is onder de zon, geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Er is maar één manier om zalig te worden. Wil men zalig worden, dan moet het door die naam. Men kan dat niet vermijden. Men kan niet zeggen, ik geloof in God, ik geef ieder het zijn, het loopt mij, met mij wel goed af, want God is een God van liefde. Men kan niet om de Heer Jezus Christus heen. In wie de zaligheid is. Wij zijn geneigd te zeggen door wie de zaligheid tot stand gebracht is. Maar dat is wel zo, maar het staat er veel fundamenteler. Er staat in geen andere. De zaligheid is in geen andere. U weet wel, Romeinen 3. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Of Efeze 1 vers 3. Waar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel? In Christus. Niet uit Christus, niet van Christus. Hoewel bij gelegenheid het toch wel zo gezegd wordt, door ons zeker. Maar er staat in Christus. Hij is degene die zaligheid heeft. Hij heeft zaligheid en voor zover wij deel aan hem hebben, hebben wij deel aan die zaligheid. Ik hoop dat het goed duidelijk is. Wij staan niet op onszelf, wij zijn niet onafhankelijk van hem. Wij zijn in hem, we zijn met hem verbonden. En voor zover dat inderdaad zo is, hebben wij deel aan hem. En als God ons ziet, ziet hij ons in Christus. En dat betekent niet door Christus, dat betekent in Christus. Hij ziet ons alsof wij Christus zijn. We hebben aan hem deel, aan zijn zegeningen. Enzovoort. En dus ook aan zijn roeping en aan zijn erfenis. De verlossing die in Christus Jezus is. Of zoals dat was Paulus in Romeinen 3. Maar hier is het Petrus in Handelingen 4. De zaligheid is in niemand anders, want er is nergens ter wereld een andere naam waardoor men dus moet zalig worden. Begrijp je me goed? Er is niemand die zalig moet worden. Dat staat hier ook niet. De gedachte is gewoon dat als men zalig wil worden, dan moet dat op deze manier. Er is geen andere weg. Nou ja, ik spring wat heen en weer natuurlijk, maar dan zit ik ineens weer in Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zei de Heer. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is geen andere weg. En zo ook hier, er is... De zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden. En het tussenzinnetje wat ik nou net oversloeg, wil ik nu ook maar even bespreken, van de gelegenheid gebruik maken. Er staat namelijk die onder de mensen gegeven is. En er staat niet die aan de mensen gegeven is. Er staat ook niet die ten behoeve van de mensen gegeven is. Dat is wel waar, zeg ik dan. Maar dat staat er niet. Er staat die onder de mensen gegeven is. En onder betekent in, hetzelfde, dat staat er ook feitelijk. En het heeft de betekenis van behorend tot. En dat betekent gewoon, hoe zeggen die overstuigen dat ook weer, die hebben er een fraaie vertaling voor gevonden. Protesteren ze achteraf tegen, maar niet tenminste een goede vertaling. In eenwording met of zoiets, hoe was die uitdrukking? In eendracht met, ja. Goed, dank u wel. Ik leer ook wel eens wat bij. Maar dat is wat het woord inderdaad betekent, één met. En als er staat in, dan betekent het verbonden met. Als er staat wat wij in Christus zijn, wil zeggen dat wij één zijn met. Als er staat dat zaligheid is in geen andere, dan wil zeggen dat de zaligheid verbonden is aan en één is, één plant is, met deze naam en deze Christus enzovoort. Maar daarna staat er een naam die in, staat er eigenlijk de naam die in de mensen gegeven is. Alleen omdat dat mensen meervoud is, hebben de vertalers besloten om dan het woordje in te vervangen door onder. In de betekenis van te midden van. Maar deze uitgebreide uiteenzetting mag u vervolgens weer vergeten. Als u dan maar in ieder geval me van me wilt. Dat als er staat de naam die onder de mensen gegeven is, dat die naam dus gegeven is geworden aan één der mensen. En dat deze naam gedragen wordt door één mens. Want dat is wat de uitdrukking betekent. Er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Dat betekent dat ergens één mens is door wie wij zalig kunnen worden. Als wij willen, moet het via die mens. En sommigen schrikken zich dan wezenloos als ze dat horen. En ik zou niet weten waarom, zeg ik ook altijd. Want er staat toch op zoveel plaatsen gewoon in de Bijbel. Er is één God. Er is ook maar één middelaar Gods en der mensen. In de betekenis van, er is maar één middelaar tussen God en de mensen. Nou wie? De mens. Ik meen dat er staat Christus Jezus. Maar in ieder geval de mens. In Timotheus, de mens. Om van de Hebreeënbrief dan maar te zwijgen. Dan gaat het helemaal over de Heer Jezus, de mens. Degene die mens werd, om vervolgens uit de mensen genomen te kunnen worden. Om vervolgens de mens tot God te brengen. Dan wel om bij God gesteld te worden in de zaken die dan voor de mens te doen zijn. Of hoe je dat maar formuleren kunt. Maar dat is de gedachte, de mens. En hier staat het dus ook. Er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Door welke wij moeten zalig worden. Er is maar één mens waardoor de mensheid in het algemeen, de mensen individueel in het bijzonder, behouden kunnen worden. En dus als ze willen moeten worden. Het is de naam van Jezus. Wie? Wel, deze Jezus die gij gekruist hebt, deze Jezus die God uit de doden heeft opgewekt. En dat het zo is, wordt gedemonstreerd in dat teken van de genezing van deze kreupele man uit het voorgaande hoofdstuk. En daar gaat het maar om. De blijde boodschap is dus inderdaad de prediking van dat God deze Jezus, die door de wereld verworpen werd en bijzonder gekruist, uit de dood werd opgewekt en hij is vervolgens wat wij dan noemen, of kunnen noemen, de bron van eeuwig leven. De bron van zaligheid, of zoals elders staat, de oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En als daarna tot Petrus en Johannes gezegd wordt dat het een fraai verhaal is, maar dat ze voortaan hun mond moeten houden op straffen van detentie, zeggen zij, ja, dan kun je dat tegen ons wel zeggen, maar we kunnen onze mond er niet over houden. Leuk is dat, ik vind het prachtig. Ik heb zo vaak, nou niet recent, maar ik heb zo vaak mensen gehoord die zeiden, ja, ik wil zo graag wat voor de Heer doen. En men denkt dan dat het noodzakelijk alleen maar kan zijn andere mensen het evangelie vertellen. Dat berust op een misverstand, maar vooruit. Die zeggen, ja, ik wil zo graag ervan van spreken. Ik zou dat best wel willen, maar ik kan het niet. Ik weet nooit wat ik zeggen moet. En, En u weet wat er dan gebeurt? Nou, dan moet je naar een bijbelschool, dan leren ze je dat. Dat is niet waar, dat is ook een noodlottig misverstand. Daar leren ze je alleen hoe je de dingen zeggen moet, hooguit. Net als bij een cursus spreken in het openbaar. Dat is ongeveer hetzelfde. Dan leren ze je hooguit hoe je de dingen zeggen moet. Iets wat ik overigens nooit geleerd heb, zoals je al lang hebt gemerkt natuurlijk. Maar dat is ook niet wat je in de eerste plaats moet leren. Wat je leren moet is niet hoe je de dingen zeggen moet, maar wat je zeggen moet. En het probleem is gewoon dat als men moeite heeft met andere mensen het evangelie te brengen, dan is het gewoonlijk zo dat men, niet altijd, maar is het gewoonlijk zo dat men het evangelie zelf nauwelijks kent. Dat is het eigenlijk. En de andere optie zou wellicht zijn, dat is omdat men zich tekort voelt schiet, omdat men zich niet waardig voelt en te klein voelt om dat te kunnen doen. Maar dan zeg ik, dat is precies hetzelfde hoor. Maar dat heb ik vanavond al uitgelegd. Dat is precies hetzelfde. Dan loopt men nog met schuldgevoelens rond. Dan loopt men nog met minderwaardigheidsgevoelens rond. Van wie ben ik dat ik dat zou kunnen of zou moeten doen enzovoorts. Met al mijn gebreken, met al de zonde die in mijn leven is en al dat soort dingen meer. Het is precies hetzelfde. Heeft men het evangelie toch nog niet zo geweldig goed begrepen. En dat bedoel ik maar. En Petrus en Johannes zeggen gewoon tegen de Joodse Hoge Raad, voor wie ze overigens alle respect hadden, zoals uit de woorden blijkt, ze zeggen gewoon, wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. En waarom niet? Omdat ze dat eeuwige leven ontvangen hadden. Omdat de geest van God in hen was enzovoorts. En als ze de gelegenheid kregen, dan zou inderdaad, zouden zij niet anders kunnen dan daarover spreken. En dat is ook inderdaad wat ze deden. En dat is wat in onze dagen nog steeds geldt. Wij kunnen niet laten te spreken over dat wat ons leven geworden is. Dat wat ons leven is. Ja, natuurlijk is het een stom verhaal, maar u hoeft maar twee woorden te zeggen en ik hang u een heel verhaal op over eigenaardigheden van klarinetten. Dat is heel vervelend voor de mensen die het geen bal interesseert, maar dat is gewoon omdat het een stuk van mijn leven is. Het is gewoon, sorry, maar het is nou eenmaal zo, dus begin er niet over met mij. Hè? Maar aan de andere kant, het grootste deel van ons leven zou natuurlijk zijn Christus in ons. Daar leven we uit. Het woord Gods, dat ons zo dierbaar geworden is, omdat het, ja, omdat het van ons is. Omdat we het ons eigen gemaakt hebben. Omdat we daaruit leven. Dat is ons leven, toch of niet? Dat is mystiek, roept dan iemand. Dat is niet te begrijpen. Dan zeg ik, nou, dan ben je zover inderdaad niet. Zo mystiek is het niet. Natuurlijk is dat zo. We hebben ons daaraan onderworpen. We hebben al het andere schade en drek geacht als het goed is. Dit is wat God ons gegeven heeft. Zijn woorden, zijn geest en zijn leven. Dat is wat in ons is. Dat is ook wat eruit komt. Zodra er daartoe een gelegenheid gecreëerd wordt, zal ik dan maar zeggen. Dat brandt in onze harten. Dat ligt op onze lippen. Dat is nou eenmaal zo. En ik beweer dat het dikwijls veel moeilijker is. Niet alleen voor mij, maar voor velen van u is dat ook zo, weet ik. Het is veel moeilijker om je mond erover te houden. Zo van breek met de bek niet open. Of los. Afhankelijk van waar men in Nederland woont. Breek met de bek niet los. Want ja, daar wil je over spreken. En dat is wat leven is. Dus niet onzekerheid, maar inderdaad zekerheid. De zekerheid van het leven wat God tot stand gebracht heeft in Christus toen hij hem uit de dood heeft opgewekt. En de zekerheid van dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En zo gaan wij door het leven met die levende hoop. Met onze verwachting gesteld op de beloften Gods. Gevoed inderdaad. Door deze woorden Gods. Door Christus zelf die het brood des levens is. Ik had er eigenlijk nog veel meer over willen zeggen over dat brood. Maar ja, zo gaat dat nog eenmaal. Maar brood en wijn zijn de meest essentiële levensbehoeften. Voor sommigen brood en water, maar helaas. Maar zijn de meest essentiële levensbehoeften. Dat wil zeggen, ze zijn een uitbeelding van leven. En het enige teken wat onze heiland ons heeft nagelaten, het enige zichtbare teken van hem, een zichtbaar monument, want dat is het eigenlijk, van hem, wat onze gedachten bij hem zou bepalen. Hè? U weet wel, tot zijn gedachtenis zouden we immers deelnemen, het avondmaal vieren. Het enige teken wat hij ons heeft nagelaten, zichtbare teken als zodanig, is het teken wat hier voor ons staat. Brood en wijn. Uitbeelding van dat nieuwe leven dat God zelf tot stand gebracht heeft. Dat leven wat God zelf voedt en onderhoudt enzovoorts. En daar, dat zou voor ons inderdaad genoeg moeten zijn. Dat is wat hij beloofd heeft. Ik zal bij u inkomen en ik zal maaltijd met u houden. Wat moeilijke term, maar het betekent gewoon, ik zal u leven geven. Ik zal dat leven voeden, ik zal dat leven leiden, ik zal dat leven onderhouden. Ik zal u alles geven wat gij nodig hebt. Ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Het is het enige wat wij werkelijk in ons leven nodig hebben. Dat woord Gods, en weer terugkomen tot het onderwerp van deze week. Dat woord spreekt over niemand anders dan deze naam door welke wij moeten zalig worden. Dat woord, dat voedsel wat wij ontvangen, gaat altijd eigenlijk alleen maar over Christus. En de vraag is dus, wat denkt u van de Christus? Wie is hij? Degene die voor u leed en stierf? Vanzelfsprekend. Maar meer vanzelfsprekend nog, meer volledig, Degene die voor ons leed en stierf, dat is waar, maar die door God uit de dood werd opgewekt, opdat hij ons leven zou zijn. Opdat wij zouden leven met hem en in hem. Amen.